Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Aflevering 5. De dankbaarheid van een schuldenaar.
Mirjam, ik heb een vraag aan jou. Welke rol speelt dankbaarheid in jouw leven?
Dankbaarheid. Dankbaarheid is iets wat ik soms heel erg lastig vind om te hebben of te doen. Heb je of doe je dankbaarheid?
Dat weet ik niet.
Nee. Nee, dankbaarheid is wel iets waar ik me steeds bewust van probeer te zijn.
Ja.
Maar ik merk ook dat het heel vaak makkelijk weg hebt. Dat ik dan omheen kijk en denk, ik ben ontevreden over dit. Of er, nou ja, als je in je huis kijkt als voorbeeld, moet opgeruimd worden. Of wel een heel kleine tuin. Of weet je, dat je eigenlijk een beetje de dingen gaat zien en benoemen heel makkelijk, die misschien niet zo positief zijn. Dus dan zit je niet in die dankbaarheid.
Nee.
Dus als ik heel eerlijk ben,
ja,
is dat wel een worsteling.
Oké. Maar je bent er wel bewust van.
Ik ben er wel bewust van.
Dat is grappig.
Ja, ik probeer hem ook wel vaak om te draaien en te denken, ja, nou heer, dank u dat ik een tuin heb.
Hè? Ja.
En nou ja, zoveel spullen dat er blijkbaar rommel kan zijn in ons huis. Nou ja, goed. Ik maak er nu een beetje een grapje van, maar ja, die rol ongeveer. Ja.
Nou, want als je mij de vraag zou stellen, dankbaar, ik zat erover na te denken, ik ga hem jou stellen, maar ik zou het niet zo goed weten. En dan, ik moet er echt over nadenken.
Echt wat gemeen.
Ja, omdat
je stelt mij een vraag waar je het antwoord zelf niet goed op weet.
Nou, ik weet het antwoord wel, ik ben het wel. Het speelt ook wel een rol in mijn leven. Alleen, ik hoor jou zeggen, jij bent je er bewust van. En ik ben minder bewust van mijn dankbaarheid. Ik ben het wel, ik uit het ook wel. Alleen, ik dacht van, ik hoor jou veel bewuster zeggen dan dat het bij mij
Ja.
Maar goed, het is een kernwoord in de gelijkenis die we vandaag gaan bekijken.
Ja.
En daar zullen we straks op terugkomen. Ook over dit bewustzijn daarvan of niet. Maar dat heeft te maken met, we hebben al heel wat verhaallijnen van Lucas gehad. Ja, we zien Jezus daar het koninkrijk van God brengen. Ja, hij bracht het nieuwe verbond. En dan door de bergreden zegt hij van, dat is een nieuwe manier van leven. Die verandert jullie leven compleet. En nou, dan zie je heel erg die botsing. Hè? Dan zien we steeds ontstaan tussen de oude manier en de nieuwe manier. Farizeeërs die daar moeite mee hadden. Mensen die niet snapten wat Jezus nou precies bedoelde. En dat blijft maar herhalen. De komende tijd zal dat ook steeds terugkeren. En ook nu weer zie je dat het daarom gaat. Een complete transformatie van het leven. Mm. En het grappige is, de laatste twee gelijkenissen zegt Lucas eigenlijk dat Jezus zei van, hey, wie me hoort en doet, die gaat daar vanuit leven, vanuit het Koninkrijk van God, het Nieuwe Verbond. En als je het niet altijd begrijpt,
neem geen aanstoot.
Neem er geen aanstoot aan, maar volg het. Ontdek het. Maak het eigen. Hou het vast. Nou, en die spanning, die bouwt zich steeds opnieuw op. Plopt steeds weer op. En ook nu, in de context die we gaan bekijken, komt die ook terug. En Jezus heeft omgang met mensen die dus de wet niet uitleefden. Die luisterden meer naar de aanbod die hij had. En dan zeggen de fariseeën, ja, je bent een veelvraat, een dronkaard, en dat je met zulke mensen omgaat. Nou, en dat gevoel, die spanning die we de afgelopen aflevering, die nemen we ook mee naar de context van deze. Dat zou ik niet nou graag willen bekijken.
Maar ja, komt goed.
De gelijkenis van deze vinden we alleen in het Lucas-evangelie.
Ja.
De andere zagen we dat hij soms ook in Matthäus of Marcus stond. Maar deze staat echt alleen in Lucas. Dus we hebben eigenlijk één context. Dat is Lucas.
Dat is Lucas dan.
En het is echt, hij vindt, hij wordt geschreven gelijk na de gelijkenis van de passieve kinderen.
Ja.
Dat sluit er gelijk
op. Vorige keer hebben we gedaan,
ja. Dus er is niet echt een overgang. Die gelijkenis afgesloten. En dan zie je dat Lucas gelijk verder gaat. En dan komt er al heel snel deze gelijkenis. En daar zijn, om de context goed te begrijpen, zijn er twee personen die een rol spelen, waardoor Jezus de gelijkenis ook gaat vertellen. En die twee wil ik met je gaan bekijken. En zou je willen voorlezen? Lucas 7, vers 36.
Ja. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen.
Ja. Nou, hier hebben we de eerste persoon, een fariseeër.
Ja.
En Jezus wordt uitgenodigd om bij hem een maaltijd te eten. En verderop ontdekken we dat deze fariseeër Simon heet.
Ja.
En we hadden het al eerder over gehad, hè, dat bij fariseeën denken we gelijk aan een hele negatieve groep mensen tegenover Jezus. Nou, je had dus de ultra-rechtse, die heel negatief waren. Het oude houden we vast. Jezus willen we niks mee te maken hebben. We reageerden ook heel hard op hem, oordeelden over hem. Daar is Simon geen onderdeel van. Want je had ook een andere groep. Die waren wel kritisch op hem, maar die stonden meer open. die luisterde nog wel naar hem. Vond het ook nog wel interessant wat Jezus zei. Dat zie je ook, dat hij soms gesprek mee heeft. En je ziet dat de Farizeeën hem waarschuwen voor Herodes.
Oh ja.
Dus er was ook een groep die open was. En Simon zou daar onder vallen, want hij nodigt Jezus uit.
Ja, precies.
Het is wel duidelijk in het verhaal, zul je zien, dat hij hem uitnodigt om nou eens te ontdekken wie is die Jezus.
Ja.
En te checken van...
oriënteren.
Ja, klopt het wat over hem gezegd wordt? Hm. Zijn verwachtingen rondom Jezus die opgebouwd worden, klopt dat wel? En dat is de eerste persoon die we dus hier tegenkomen. Simon die maakt een maaltijd, staat er. En dan moeten we even zien, deze maaltijden werden altijd op een binnenplaats van een huis gehouden. Dus dat was een gemakkelijke, toegankelijke plek.
Oh, oké. Okay.
Mensen van de weg konden de binnenplaats wel zien. Dus ze zagen ook wel dat daar mensen uitgenodigd werden en zo. En dit soort maaltijden waren wel altijd bedoeld waar belangrijke gasten aanwezig waren bij de Farizeeën.
Om een beetje te laten zien dan ook wie er bij je aan tafel zitten? Of?
Ja, Farizeeën hadden gewoon wel een status natuurlijk. Ja. Dus ze gingen ook met belangrijke mensen van het dorp om. Dat zullen ook gewoon vrienden zijn geweest die elkaar ontmoeten. Maar als zo'n Farizeeën een maaltijd hield of een belangrijke persoon, was het wel een plek dat je wist, daar komen de mensen, de burgemeesters, zeg maar.
Oh ja, ja.
Een soort netwerkmaaltijd ook.
Ja.
En als je daar uitgenodigd was, had je ook wel een verbintenis met elkaar. Dus om mensen, als mensen dingen wilden regelen, kwamen mensen wel eens van buitenaf kijken, wie zijn daar aanwezig, wie heb ik eventueel nodig om nog wat te vragen. Of je ziet ook de bedelaars in die tijd ook wel bij die maaltijd kwamen. Dit waren de rijken, misschien...
Oh ja, kan ik daar wat halen? Kan ik er wat krijgen?
Ja, dus het is niet vreemd dat er op een gegeven moment een vrouw aankomt.
Nee, ja.
Nee. Alleen zien we heel duidelijk dat het heel normaal was dat mensen... Alleen Simon echt niet blij is met deze vrouw. Dat is de tweede persoon die we gaan bekijken.
Okay.
Dat is Lucas 7, vers 37 en 38 zien we dat.
Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares... had gehoord dat hij bij de Farizeeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlegbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met olie.
Ja. Nou, komt dus een persoon aangelopen wat niet gek was, maar dus in de beschrijving zie je wel dat het een beladen persoon is. Het is heel grappig, de beschrijving van Lucas laat niet weten wat ze nou gedaan heeft. Maar als je verderop leest, wordt Jezus verweten dat hij met hoeren omging. En,
ja.
Ne? Dus de kans is groot, ook als je ziet hoe ze over haar kijken. En de tijd gezien dat deze vrouw of het bed heeft gedeeld met meer mensen, mannen. Ja. Of een prostituee is. En dat, daarom ook wordt gezegd dat Jezus met hun omging. Want Jezus, zullen we verder zien, laat haar toe.
Ja.
Maar het is wel duidelijk, de Farizeeën wilden echt niet met deze vrouw gezien worden. Totaal niet welkom. En die vrouw die hier komt, die zal die spanning ook ervaren hebben in haar hart. Als ze zeker ook een prostituee was, dan zal ze zeker wel geweten hebben dat ze hier niet welkom was. Een maaltijd als deze zou ze ook eigenlijk niet zo snel heen gaan. Want of ze zou constant bespot worden, veroordeeld worden, misschien ook wel echt weggestuurd worden, vernederd worden. Maar haar drijf om te komen was Jezus. Ze wist dat Jezus hier aanwezig was en daarom komt ze met een flesje geurige olie. En dat is wel heel uniek, heel bijzonder dat ze dat doet. Het is heel de vraag wel alleen van hoe komt het nou dat ze zo onder de indruk van Jezus is?
Ja, dat ze dit zelfs doet.
Ja, dat weten we niet. Ik kan me voorstellen dat ze Jezus ergens ooit gezien heeft in het dorp of in de omgeving. Dus dat zijn woorden of de daden van Gods barmhartigheid die ze daarin zag, haar geraakt hebben. Hoe hij omging met zondaars en met mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. Dat ze geraakt was door zijn liefde.
Ja, zoiets had geweest moeten zijn.
Ja. En misschien had Jezus ook op het moment oogcontact met haar gehad of haar aangesproken. Iets tegen haar
gezegd. Iets persoonlijks, ja.
Dat ze in tegenstelling tot de Farizeeën aandacht iemand die haar zag.
Ja.
Dat is heel goed mogelijk, dat weten we niet. Maar ik wil het wel gewoon meenemen, want zoiets moet het wel geweest zijn.
Ja.
En zijn liefde moet haar geraakt hebben. Haar schuld tegenover God had door Jezus' benadering haar niet weggejaagd. Ja, als Farizeeën of rabbi. Dus bij dat andere Farizeeën ontdekte ze, wat ik heb gedaan, dat jaagt me weg bij de mensen die God vertegenwoordigen. Maar bij Jezus zien we dat dat juist niet zo is.
Nee, precies het omgekeerde.
Ja, het tegenovergestelde. Ja. En dan komt ze bij hem en dan zie je dus dat zijn hart had moed gegeven om ondanks die spanning die er was, waar ze niet gezien werd, wel naar hem toe te gaan.
Ja.
En dat is het hele unieke van wat hier gebeurt volgens mij. En dan begint ze te huilen, de tranen vallen op zijn voeten en dan gaat ze haar voeten drogen. En die kussen ze en dat was echt een teken van grote eerbied, hè, die ze had van.
Als je iemand zijn voeten kust, ja.
Ja, ja. Ze aanbidt hem hier echt.
Hoe reageerden de anderen? Als het zo atypisch was dat zij binnenkwam in deze situatie en ook nog eens een keer zich zo gedroeg eigenlijk, hè? Zoveel eerbied aan Jezus toonde.
Nou ja, dat is een interessante vraag, want we zien het wel van Simon straks, hè? Daar gaan we naar kijken. Maar kijk, het huilen van die vrouw moet wel aangrijpend zijn geweest.
Ja.
Ze opende haar hart helemaal. Ik heb me ook afgevraagd, zouden haar emoties mij ook geraakt hebben als ik daar zat? Zou ik me aan deze vrouw gestoord hebben op dat moment? Zo van, ja. Wat kom je nou doen? Ik weet niet wat ik had gedaan. Hè? Wie dacht ze wel niet te wezen? Zullen de mensen wel gedacht hebben, misschien het gaat hier om Simon, die jongen, het is zijn maaltijd, Jezus is hier, wat kom jij doen?
Ja.
Ik denk dat ze minachtend naar haar gekeken. Want
ja,
zo
misschien wel plaatsvervangende schaamte.
Nou, dat zou ook heel goed kunnen. Maar het is wel duidelijk, bij Simon zien we dat hij heel erg zijn hart verhardt. Tegenover haar. Hè. Zijn hart werd gedreven door de wet als fariseer en zonder het vaderhart van God. En die mensen die dus de wet toepassen zonder het vaderhart van God erbij betrekken, die kijken alleen naar andere mensen om te zien of ze verkeerde dingen doen.
Ja.
Dat is wel het probleem van de fariseers.
Ja.
De wet, de regel. En doordat die fariseers dus niet meer met het vaderhart van God kijken, zien ze de vrouw ook niet. Hè? Ze zien niet wie is deze vrouw. Ze zien ook niet hoe kijkt God naar deze vrouw. Wat is het vaderhart, die betrekken ze er niet bij.
Nee.
Dus het blijft een statische regel. Hè?
En, ze zien eigenlijk alleen de veroordeling dan. Of
de hoer.
Ja, precies. Ja. De zonde.
De zonde.
Ja.
En daar willen we niks mee te maken hebben. Ja, ik zeg het een beetje lomp, maar zo
reageert het geweest zijn,
ja. En ze verliezen, dat zie je ook bij Fariseeërs, daardoor het besef dat ze zelf ook fouten maken.
Ja.
Want ze zitten alleen maar te kijken van, hey, wat doe jij hier? En niet, wat is onze overeenkomst misschien? Hè? Het besef van fouten. En dat zien we dus ook dit bij Simon gebeuren in Lucas 7, vers 39 en 40.
Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen Simon, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij.
Ja. Dus Simon die maakt hier eigenlijk direct een keuze. Hij ziet het gebeuren hè, vanuit die vanuit zijn fariseerse gedachtegoed.
Ja.
Hij beoordeelt Jezus op het feit van, nou ja, hij zou een profeet eventueel kunnen zijn, maar in die tijd...
Dat is dus niet zo.
Is niet zo.
Nee. Hij beoordeelt, of eigenlijk veroordeelt hij Jezus dus ook.
Direct.
Ja.
Want hij snapt niet wat Jezus kwam doen. En als hij een profeet was, dan wist hij wel welke vrouw dit was. En dan keurde hij dit af. Eén ding is duidelijk, Jezus is een kletsmajoor.
Ja, dit is geen echte.
We hoeven geen verwachting van hem te hebben. Nou, een hele duidelijke harde lijn. En hij klopt ook, hè? De conclusie, Simon, Jezus was geen profeet. Jezus was de Messias.
Ja.
Dat is wel heel wat anders. En die kende wel echt daadwerkelijk de harten van de mensen. Daarom reageert hij ook zo op de vrouw. En het mooie vind ik dat hij direct aan Simon ook laat merken dat hij het verschil zag tussen de vrouw die hierbij ook komt omdat hij open voor haar staat, voor Jezus staat en naar hem luistert en bij hem wil zijn. En Simon, die Jezus uitnodigt, zonder echt zijn hart te willen verbinden.
Eigenlijk meer als netwerkbijeenkomst. Om dat te verrijken of zo.
Ja, en daarmee laat hij ook zien dat hij wel degelijk meer was dan Simon dacht. En dat zien we, en dat is de reden waarom hij uiteindelijk dus de gelijkenis aan Simon vertelt. Hij zegt, ik heb je wat te vertellen. En dan komt de gelijkenis. Die lezen we in Lucas 7, vers 41 tot 43.
Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld.
Ja, dat is een hele duidelijke gelijkenis. Hè? Jezus vertelt, er zijn twee schuldenaren, één 50 penningen, ander 500 penningen.
Ja.
Nou, ik heb het omgerekend. Het gaat hier dus om een schuld van 4000 euro... en 40.000 euro. Dat is nog een groot verschil.
Ja,
tienvoudig. Beide mannen staan dus in schuld bij dezelfde man die hun dit geld geleend had.
Mm-hmm.
En Maar beide mannen zijn niet in staat om het bedrag te betalen.
Nee.
En dan zegt de schuldeiser, als je in die tijd je schuld niet kon betalen, waren echt meedogenloos. Geen genade.
Volgens mij werd je slaaf gemaakt vaak, toch?
Of, ja, dat soort dingen werden toegepast.
Je dochter of zoon.
Ja, en die weet ik niet.
Nee, oké.
Ik weet niet precies. Maar het is wel van, er was geen ruimte voor van wat er in deze gelijkenis gebeurt. Hm. Want je ziet wat Jezus vertelt is echt heel uniek. De schuldeiser kent genade.
Ja.
Hij schot het kwijt, want hij zegt, jullie zijn niet laat in maar, tijd ja. om het te betalen.
Ja.
Dus je schuld die je hebt, ik haal hem van je af.
Ja.
En dat is dus eigenlijk in deze context, dat was echt onmogelijk. Als iemand schuld had. En dan zegt Jezus, nou, toch doet deze man het. Omdat hij wist dat het niet kon. En dan die twee schuldenaars, zien we natuurlijk heel erg Simon en de zondige vrouw.
Ja.
Simon die de wet probeerde uit te leven, dus kleinere schuld misschien
ja,
had.
Ja.
Maar hij had de schuld.
Ja, precies.
En de vrouw die misschien dan wel veel schuld had, had ook een schuld, ja. maar werd het net zo goed kwijtgeschonden. En dan, ik denk dat Simon heel snel wel goed begreep wat hier gebeurde natuurlijk. Dus de reactie van Simon vind ik ook wel grappig. Ik denk dat hij misschien ook wel een beetje boos was. Ja, nou, ik veronderstel diegene met een groot bedrag.
Ja.
En nou, het was een confronterende gelijkenis voor hem op dit moment.
Zou Simon dit ook op zichzelf betrokken hebben? Zou hij zichzelf gezien hebben als diegene die 50 denari dan schuldig was?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hij vanuit zijn grondgedachte misschien wel de twee rollen herkende. De vrouw en hij. Maar dat het natuurlijk vooral bevestigde dat de vrouw een grote schuld had.
Ja.
En we zien dat Jezus deze gelijkenis daarna aan hem uitlegt en hem ook vertelt waarom hij deze gelijkenis vertelt. En dan vindt er natuurlijk de confrontatie voor Simon plaats.
Ja.
Dat zien we in Lucas 7, vers 44 tot 47.
Toen draaide hij zich op naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ze hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft heel veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.
Ja. Jezus' doel was niet die van Simon, die fariseer had. En Jezus was om mensen te komen, om ze te redden en het leven in het koninkrijk van God te geven, die genade te geven, en om zo het koninkrijk te brengen. En daarom was hij ook geen profeet die oordeel van God aankondigde of wees waar fouten zaten en bekeringen. Nee, hij was de beloofde Messias die het nieuwe verbond zou brengen. Ja. En Simon... die keek eigenlijk alleen maar met... verwachtte daarom ook een profeet... die de wet scherp neer is gezet.
Die gelijk oordeel zou uitspreken.
Ja. Die is dus alleen maar bezig met het veroordelen van de mensen om zich heen... om het koninkrijk te brengen. Om die principes strak te houden. En wie daar niet aan doet, af te keuren en zo. En daarom ziet hij zijn eigen tekortkomingen ook helemaal niet meer, zoals we zeiden. Hij miste daardoor ook eigenlijk wie Jezus totaal was. En voor hem kon zijn.
Ja.
Hij besefte dus zelf ook daardoor niet meer dat hij eigenlijk genade nodig had. Want hij was eigenlijk heel dankbaar met wie hij zelf was.
Ja, hij was wel lekker bezig met hem waarschijnlijk. Ja.
En je ziet dus dat zijn levenshouding helemaal beïnvloedt van die manier van kijken. En dat hij heel onverschillig daarom ook tegenover Jezus' komst was. Want eigenlijk had hij niemand nodig. Hij had Jezus niet zozeer nodig om hem te redden van fout in zijn leven. En dat zie je dus ook, zegt Jezus, door de coole manier waarop je hem ontvangen hebt. Het was normaal gebruikelijk dus, zegt Jezus, om met een kus iemand te begroeten, de voeten te verzorgen. En Jezus zegt, jij hebt er mij niet op die manier ontvangen.
Nee.
Simon was misschien heel druk bezig alle belangrijke gasten
te precies.
ontvangen.
Ja, precies. Ja, zo lijkt het.
Ja, ik zie hem ook misschien wel heel tevreden rondgekeken hebben hoe alle gasten belangrijk is. En Jezus mocht misschien al dankbaar zijn dat hij uitgenodigd was.
Het was misschien een soort van de introducee of zo in zijn ogen.
Het was in ieder geval, hij was niet heel erg gefocust op, hij was niet bewust van de grote kwijtschelde die aanwezig was in zijn leven. En daarom zegt Jezus eigenlijk ook tegen hem, in deze vrouw, die besefte het wel. Zij weet wie ik ben. Zij ziet echt wat ik haar kan bieden.
Ja.
En daardoor reageert ze ook zo goed. Ja, daardoor komt ze ook met die dankbaarheid. En daardoor komt deze emotie ook bij haar los, omdat zij beseft dat ik die Messias ben die haar de liefde van God weergeeft, die haar verbindt met wat zij al haar hele leven gezocht heeft. En Jezus woorden hadden dus niet echt, denk ik, het doel om hem te berispen. Zo van: Simon, kijk nou, wat ben jij heel fout bezig. Maar meer om zijn ogen te openen van: kijk eens wat hier gebeurt. Het koninkrijk komt, maar als je niet ziet wie ik ben en wat ik je wil geven, dan ga je het missen.
Ja.
Ja, en dit verklaart ook waarom de fariseer het koninkrijk mist en de vrouw het wel ontvangt, die vergeving. Want het is heel duidelijk wat hier gebeurd is, dat Simon, die het koninkrijk wilde uitleven met de wet en dat verlangde, daar ook helemaal ingeburgerd was, ontvangt het niet. En de vrouw die, waarvan men dacht, nou, die zou het nooit kunnen ontvangen, die ontvangt het.
Ja.
Doordat ze ziet wie Jezus is.
Ja.
En daar ook dankbaar voor is dat hij dat komt brengen. En Simon is eigenlijk niet eens dankbaar dat Jezus bij hem aanwezig is. Want hij heeft hem niet eens echt ontvangen. Ik ben zo blij dat je er bent. Nee, andere gasten wel, maar Jezus niet. Hij test hem. En dan zie je ook, dat zie je ook gebeuren. Want in Lucas 7, vers 48 tot 50 lezen we het volgende.
Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: wie is hij dat hij zelfs zonde vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
Ja. De vrouw die geen enkele moeite had gedaan om de wet uit te leven, die werd de zonde vergeven en het koninkrijk gegeven. En de man die er alles aan had gedaan, die de oplossing zoekt, hoe kunnen we door de wet het koninkrijk uitleven, die... zegt Jezus tegen, die mist het. Want zij wordt het gegeven. Hij geeft het haar letterlijk op dit moment. En dat komt omdat in haar hart 1 Johannes 4 vers 18 tot 19 heeft plaatsgevonden.
De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad.
Ja. En Jezus kwam Gods liefde brengen.
Ja.
Jezus had ons eerst lief, de mensen. Die heeft die liefde aan die vrouw gegeven. En daardoor ervaart die vrouw geen angst meer. Geen oordeel meer. Die volmaakte liefde sluit die angst uit. En daarom komt ze bij hem. Komt ze bij God de Vader in het koninkrijk terecht. En in haar is volmaakte liefde werkelijkheid geworden. En bij Simon zie je dus dat dat niet het geval is.
Nee.
Want die is nog steeds eigenlijk bang voor het oordeel. Omdat hij de volmaakte liefde van God in Jezus niet ziet.
Nee.
En dus ook die vrouw heeft geen geloofsbelijdenis gedaan, lezen we nergens. Maar het is de dankbaarheid die zij toont, zegt Jezus. De aanbidding die ze geeft, dat is een uiting van haar geloof. En het laat zien dat geloof ook uitgedrukt door onze liefde voor Jezus, onze dankbaarheid richting hem. En Simon blijft onveranderd, omdat hij zich geen reden voor dankbaarheid naar Jezus kent. Ook daarom niet van hem ontvangt wat hij ook net zo goed nodig had. En anders dan de vrouw is hij niet eens dankbaar voor Jezus' aanwezigheid en stoot hier eigenlijk af.
Ja.
Ik vind ook grappig dat gasten ook aan de tafel zeggen: wat gebeurt hier?
Ja, wie is hij? Die vind ik ook bijzonder.
Ja.
Ze blijven zich afvragen, dus ze herkennen hem niet.
Nee, maar ze herkennen wel dat het koninkrijk hier vorm geeft, dat de belofte van profetie vervuld worden. Want ze zeggen wel hoe kan het, wat hier gebeurt. Dus ze zijn aan de ene kant verwonderd van: hè, God kan toch alleen zonde vergeven, maar toch voelen ze dat het wat de verbondenheid met God hier weer hersteld wordt, die ze zelf verlangden. Dus het is enorm verwarrend voor ze. En ik denk dat dat ook wat Jezus hier Simon ook wil laten zien, van de manier door de wet zo na te streven, uiteindelijk wil ik je helpen waar je zelf nog zo naar verlangt. En leer van deze vrouw die het wel gevonden heeft.
Welke conclusie kunnen we trekken uit deze gelijkenis, uit dit verhaal?
Nou, ik denk wanneer wij genade loslaten en ons alleen dus focussen op de wet, hè, dus die nieuwe wijnzaak ook niet, zullen we Jezus ook minder eer geven voor wat we van hem ontvangen hebben.
Ja.
Ook minder dankbaar worden. En door de wet zijn we vooral gericht op wat we zelf hebben gedaan, wat we in ons met zelf gepresteerd hebben.
Ja.
En dat we mogen leren van, we mogen gefocust blijven op de genade die we ontvangen hebben. Vooral bezig zijn met wat er in Gods hart leefde. En wat Jezus voor ons gedaan heeft. dat de basis van ons geloof, waardoor dankbaarheid en aanbidding ook tot leven komt. Die is dan niet gericht meer op onze eigen prestaties, maar op de genade van God.
Ja, wat hij voor ons gedaan heeft.
Ja, dat is wat de vrouw doet. En wat Simon niet komt, waardoor die ook niet een ontmoeting heeft met de goedheid van God. En dat wat Jezus gaf. Omdat hij dankbaar was vooral voor zijn eigen prestaties. Ja. Ik vind het zelf een heel mooi verhaal, een hele mooie gelijkenis ook, omdat er zoveel gebeurt.
Ja.
Maar als je gewoon naar je eigen leven kijkt, Mirjam, er zijn meerdere personen. De vrouw die zich schuldbewust is, heel dankbaar is. Simon die Jezus onderzoekt. En nog niet echt proeft waarom hij dankbaar kan zijn, zeg maar. Deze mensen komen ook in onze kerk tegen, in onze samenkomsten, denk ik. In welke houding herken jij misschien het meeste, die van Simon, van die misschien stoort aan de vrouw die heel dankbaar is, of denk je van nou, ik herken me momenteel wel heel erg in die vrouw, of misschien wel een aanwezige gast die denkt van wat gebeurt hier allemaal?
Ja. Ja, dat vind ik wel een confronterende vraag. Ik moet denk ik wel concluderen dat ik Simon heel goed snap.
Ja?
Ja. En dat ik ben, nou ja, waar we het in het begin al over hadden, ik ben wel vaak bezig met, maar ik mag dankbaar zijn.
Mm-hmm.
Maar ik moet mezelf heel vaak eraan herinneren dat ik toch echt heel erg afhankelijk ben, of helemaal afhankelijk, van de genade van Jezus.
Mm.
En dus heel veel help om dankbaar voor te zijn.
Ja.
Maar het is wel makkelijk om, of makkelijk, ik betrap mezelf er vaak op dat ik niet zo genadig kijk naar anderen en daarmee bezig ben. En
dus als je in een dienst zit en je merkt dat mensen enorm geraakt worden of zo. Of
ja.
Uiting geven op een manier.
Ja, er zit wel een opgaande lijn in. Hm. Ik denk vroeger. Toen kon ik me echt irriteren. Dan vond ik het bijna niet te houden, zeg maar, soms in een dienst. Als iemand dan begon te huilen, iemand van de aanbidding, dacht ik, ja, zing gewoon je liedje. Dacht ik dan.
Ja.
Of als mensen heel uitbundig aan het vlaggen waren. Of allemaal dat soort uitingen.
Ja.
Ja, daar was ik vooral daarmee bezig. Ja.
Hou je een beetje aan de...
Ja, doe even normaal. Niet zo... Ja, het is echt heel erg wat ik nu eigenlijk zeg. Maar dat was wel hoe ik het... Ik vond het overdreven.
Ja.
Maar ik heb inmiddels wel geleerd dat vooral iets zegt inderdaad over mijzelf.
Nou, ik vind het interessant, je zegt namelijk van dat was vroeger. Van de,
ja.
Waar is dat dan veranderd? Of en wat is er dan veranderd, zeg maar?
Een paar afleveringen geleden vertelde ik dat Jezus me echt weer vastgegrepen heeft.
Ja.
En daarin veranderde dat. En dat had ermee te maken dat ik in aanraking kwam met zijn liefde voor mij.
Ja.
En zijn genade voor mij. En dat maakte dat ik ineens, en dat was echt een verandering ineens, dat ik weer een keer naar de kerk ging, want ik was er heel lang niet geweest. En het was een kerk waarin uitbundig gevlacht werd en gejoeld en weet ik wat er allemaal gedaan werd. Waar ik normaal echt, bijna het onmogelijk vond om in die dienst te blijven zitten.
Mm-hmm.
Dat ik nu dacht, ik dacht er eigenlijk niks meer over. Ik genoot gewoon van Gods liefde.
Ja.
En dat vond ik echt opvallend. Dus dat is me wel bijgebleven. Maar dat had alles te maken met mijn besef wat Jezus voor mij betekende.
Ja, je snapte de dankbaarheid meer.
Ik snapte de dankbaarheid.
De emotie.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, precies. Die dankbaarheid voor zijn liefde, zijn genade. Dat maakte dat ik helemaal niet meer bezig was met hoe dat er voor anderen dan uitzag.
Nee.
Nee,
ik snap wel wat je bedoelt. Ik herken ook wel van periodes in mijn leven van dat ik dacht van... ik weet niet waarom jij daar nou zo staat te dansen. Dansen ook vooral.
Oh ja, zijn we dansen?
Ja, want ik ben geen danser van nature. Dat ik dus dan stond te kijken van waarom zou je dat in hemelsnaam gaan doen nu? Mensen heel uitgebreider. Ik stoorde me in die zin aan. Ik denk nog niet eens zover dat ze het deden, maar het niet begrijpen of zo.
Ja.
En dat uitte ik misschien naar van doe normaal. Maar de confrontatie met dat ik niet begreep waarom je nou zo uitbundig zou staan dansen. Mm-hmm. Terwijl theologisch, ja, David deed het, het is ja. heel normale uiting.
In zijn onderhemd toch of zo? Niet ja. per se heel koninklijk gekleed volgens mij.
Die ging helemaal los, ja. ja. Dus dat kun je dan verstandelijk wel heen en neer. En toch voelde ik in mijn hart de botsing, de wrijving van, ja. doe dit niet. En dat was meer, denk ik, ook een confrontatie met de eigen worsteling daarmee. Zo van, niet begrijpen. En daardoor werd ik zelf ook wel geconfronteerd van met het gemist ervan misschien. Hmm. En toen later, toen ik ook meer het vaderhart van God begreep. En ook besef meer ook van mijn eigen tekortkomen. Dus in het nieuwe verbond weer meer terechtkwam. Ja. Dus ook meer zoals die vrouw ervoer van, nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is ook enkel genade dat ik weer vanuit koninkrijk mag leven.
Ja.
En de liefde van God heb leren kennen. En toen dat, ik ben nog van nature niet echt een danser. Maar... ik ben wel in beweging gekomen.
Ik stel me nu echt voor.
Ja, omdat
als je echt door die dienst heen danst. Ja.
En kinderen helpen daar ook bij. Van de laatste tijd wordt het nog groter om hun dat ook te leren. Ja. Maar dat komt wel omdat je het zelf ook meer de vreugde meer kent. En de dankbaarheid er ook voor.
Dus maar begrijp ik goed dat jij vooral in je huiskamer misschien met je kinderen aan het dansen bent? Of doe je dat dan ook echt in de diensten?
Nou, kijk, ze zijn van nature doen we het veel thuis. Dat vinden we ja. leuk. Maar ik neem ze wel bewust mee in de kerk. Het is niet dat ik nou extreem de tango sta te doen. Maar de vrijheid leer tijdens de dienst dat te doen. En zelf er heel erg van geniet. Dus helpt mij ook om het te doen.
Ja.
Maar ik wil ze wel leren van... we vieren feest omdat we Jezus dankbaar zijn voor wat we ontvangen hebben. En de kerk een plek is om daarvan te genieten en vrij in te zijn.
Ja.
Dus als jij nu wil dansen, gaan we dat doen.
Ja.
En ondertussen motiveert het mij het ook om het te doen natuurlijk.
Ja. Ja.
Herken je dat ook? Van, om die vrijheid op te zoeken van...
Ja, ik link hem denk ik heel vaak ook wel aan een stukje... hoe nederig ben ik nog naar Jezus toe?
Hm.
Dus dat vind ik ook wel mooi in het verhaal... Als je kijkt naar wat ze doet, zo huilen dat ze alleen haar tranen nodig heeft om iemands voeten te wassen. Dan sta je echt flink te huilen en je haren gebruikt en iemands voeten kust.
Hm.
Ik vraag me, bijvoorbeeld in zo'n dienst, hè, dan zie je mensen dansen. En ik denk dan wel eens, durf ik dat dan ook nog te doen? Durf ik dan zeg maar mijn trots bijvoorbeeld af te leggen om gewoon voor Jezus te gaan dansen?
Hm.
Of ja, iets alleen voor hem te doen.
Ja.
Ik denk dat ik dat vaak ook nog wel lastig vind. Om dan me daar overheen te zetten. Dus dan ben ik ook meer bezig met de mensen om me heen, zeg maar. Hoe die daar misschien naar kijken dan.
Ja.
Jezus en gewoon hem dankbaar zijn. En daar eigenlijk alles voor af willen leggen. En gewoon daarvoor willen gaan.
Ja. Is dat dan ook onbewust toch nog van... voldoe ik wel aan... als ik dit nu toelaat... Dus in die genade stap en de emotie de ruimte geeft die bij het nieuwe verbond uithoort.
Mm-hmm.
Maar dan ga ik misschien niet aan de verwachting van de mensen om me heen voldoen. Die er onbewust misschien toch door liturgie of weet ik veel is.
Dat denk ik.
Ja.
Ja.
Dat toch uiteindelijk nog steeds wat ik herken hoor.
Ja, dat er altijd wel een beetje doorheen speelt.
Ja.
Terwijl eigenlijk, denk ik,
ja.
als we dit verhaal zo lezen... Dan mm-hmm. zou ik willen zijn zoals die vrouw.
100%.
Het maakt niet uit wie daar allemaal zit. Blijkbaar zit daar een soort van de top van die stad misschien wel. Die allemaal uitgenodigd is door Simon. En Jezus mocht er dan ook. Maar zij denkt gewoon, Jezus zit daar. Ik ga gewoon... En ik gooi alles eruit.
Ja.
En ik gebruik mijn haren, want ik heb geen, geen handdoek. Of,
ja.
En nou ja, we hebben het nog niet eens over die olie, die hele kostbare olie gehad. Maar...
Mm-hmm.
Die gooit ze gewoon over zijn voeten uit.
Ja.
Dat je gewoon, nou ja, een beetje...
Het meest waardevolle wat ze had, nam ze mee om hem te eren. En,
Dus dat je zeg maar dat gevoel parkeert van... Maakt niet uit wat mensen van me denken.
Mm-hmm.
Ik ga voor Jezus en daar doe ik gewoon alles voor.
Ja.
Ja, dat zou ik wel meer willen doen.
Ja. Ja, dat de kunst is denk ik... ik herken dat heel erg. Dat je ook dat voelt. En toch die sociale... druk die ontstaat van dit zijn we niet zo gewend.
Ja.
Ik was laatst met een vriend van me naar een Latino-gemeenschap. En daar zat ik tussen. Sowieso is de Latino-cultuur natuurlijk veel uitbundiger. Maar daar zat ook een vrouw. Die was ook heel erg... was kerstviering. En heel erg vanuit haar emotie in een hoek sowieso die Latino-cultuur natuurlijk emotie groot is. Maar heel erg te huilen. Dat ik zat net te kijken. Ja, ik merkte. Ik zit hier als Simon. Ja. Zit je daar nou echt te doen? Zo van. En dat ik dacht van, ze had echt lak aan alles. Ze tranen en beelden, maar ze schreeuwde ook gewoon het uit in die zin. En toen voelde ik me even zo van, die vrijheid die jullie ervaren hier. Ja. Daar ben ik toch wel heel jaloers op.
Ja.
Dat was een heel mooie ervaring om van te leren ook. Ja. Maar in mijn dagelijks leven merk ik wel van, ik ben het ook meer gewend om het thuis toe te laten. Daar lukt het me eerder om daar te komen. Zeg maar,
in je binnenkamer.
Ja. En daar vindt het ook plaats. En dat is ook mooi om zo. Herken je dat ook? Dat je thuis...
Ja, ik ga in de dienst niet dansen, maar ik kan thuis wel dansen, ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is dat, ja. En dan kunnen die waterlanders ook wat makkelijker komen. Ja.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, dat herken ik wel, ja.
Ja.
Laten we afsluiten met een bemoediging.
Ja, ik heb een mooie tekst uit Filippenzen 4, vers 6 tot 7.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Ja, volgens mij is deze tekst alles wat er ook in het verhaal gebeurt. En hij kan ook op twee manieren toegepast worden voor mij. In de eerste van deze tekst is het Nieuwe Verbond.
Ja.
Ik weet niet of de context er per se over gaat, maar als je hem vanuit die leest, wees over niets bezorgd. Van wat je ook gedaan hebt, als die vrouw. Maar vraag God wat u nodig hebt. Vraag om zijn genade wat je nodig hebt. En dank hem in alle gebeden. Dus dank hem daarvoor dat je dat ontvangen hebt. En dan zal de vrede van God, die ons verstand erboven gaat, die we niet kennen, de liefde, de verbondenheid met hem, onze harten en gedachten, dus van elk oordeel op ons hart of in ons denken, bewaard blijven in Christus. En ik denk van, aan de ene kant gaat het daarover dat we altijd mogen danken van dat. En dan zou dat nieuwe verbond, bewaren we daar ook, bewaken we daarmee ook. Dat we steeds weer daar bewust van blijven. Die ook alle verstand erboven gaat.
Ja, alle verstand erboven, ja. Mooi, hè?
Ja, dus ook, ik dacht van, als ik dankbaar blijf, dan zou ik misschien ook dansen op een manier zoals ik nog nooit gedacht
had. Ja, precies.
Of emotie daardoor krijgen, liefde voor juist die ik nooit dacht te kunnen ontvangen of zo eigen maken. Maar ik geloof ook dat het ook gewoon heel praktisch is, dankbaarheid, dat je hem ook breder kan trekken. Wees over niets bezorgd. Dat als we bezorgd zijn over dingen, focussen we meer op de zorgen.
Ja.
Kan dat misschien ook groter zijn dan God worden op een gegeven moment. Maar dat deze tekst ook geef die zorg aan God. Vraag hem wat je nodig hebt.
Ja.
En dank hem ook voor dat hij die relatie weer kent.
Ja,
dat hij die vader voor je wil zijn. En dan zal die vrede, dus de rust. Maar vrede is ook wel shalom bij het Hebreeuws. Dus de zorg die God gaf dat we wat we nodig hadden ontvingen.
Oh ja, mooi.
Die alle verstand erboven gaat. Zullen we ook ontvangen. Maar ook de zekerheid daarvan. Onze gedachten weer beschermen en zo. Dus ik denk van, minder focus op, voldoe ik aan de eisen of gaat alles lukken? Nee, dank u wel dat ik door uw genade voldoe aan alle eisen.
Ja.
Dank u wel dat u in alle omstandigheden daardoor ook voor mij zorgt, dat ik mag leven vanuit verbondenheid met u. En dat is een belijdenis van ons geloof. En ik vond deze tekst heel mooi voor mij zeggen wat er in de gelijkenis plaatsvindt. En ons helpen om wat Jezus daarmee wil leren ook eigen te maken.
Ja, precies. Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons als kerk uit om onderwijs te komen geven. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe podcastafleveringen, trainingen en andere activiteiten door ons te volgen op onze socials.